Goedemorgen allemaal. Namens Kerkraad mag ik u en jullie van harte welkom heten in deze eredienst van de Levensbron. Hartelijk welkom aan alle gasten hier in ons midden en de mensen die digitaal met ons meeluisteren. Vanmorgen zal onze eigen predikant Albert-Jan Holsappel bij ons voorgaan. De collectes vandaag zijn bestemd voor de eredienst en voor de kinderen van Bobby. Hieraan kan gegeven worden in de collectezakken of via de QR-codes achter in de kerk, via Scipio of de bank. En na de dienst gaan we daar nog een filmpje van zien. En als jullie dan nog even willen gaan zitten, dan kunnen we nog naar jouw kinderen kijken. De bloemen gaan met de groet namens ons allemaal naar zuster Dood. Straks na de dienst is er koffie, thee en ranja voor alle gasten en de gemeenteleden. En de soosruimte is ook open voor spelletje. Ook daar is iedereen van harte welkom. De kerkraad wenst u en jou een gezegende eredienst toe.
Goedemorgen. Laten we deze dienst beginnen met de woorden uit Psalm 121, een pelgrimslied. Dus mensen zijn wel op weg om God te ontmoeten. Ook wij, vol verlangen om God te ontmoeten. En onderweg kijken we op naar God die veel groter is dan alles dat we in het leven tegenkomen. Groter dan alles waar we als een berg tegenop kunnen zien. Laten we gaan staan en dan zingen we samen opwekking 451, ik hef mijn ogen op naar de bergen. Laten we stil zijn voor God. En blijden dat we alles van God verwachten. Genade en vrede is er voor u en voor jou van God onze Vader. Door zijn Jezus Christus, in de diepe verbondenheid van de Heilige Geest. Laten we onze grote God aanbidden met het zingen van een lied. Heilig, 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 Heer God Almachtig. Laten we bidden. Heer onze God. Heer, we eren en aanbidden u. Heer, we buigen ons hoofd voor u in eerbied en ontzag. Want u bent God. Heer, en het is zoeken naar woorden. Heer, want u bent zo groot, zo mooi, zo onvoorstelbaar dat we... Ja, daar eigenlijk geen woorden voor hebben. We kunnen dat niet pakken. U bent veel te groot. Heer, dank u wel dat we niet hoeven te raden naar wie u bent. Heer, ook al kunnen we u niet volledig begrijpen. Maar dat u naar ons toe komt. Dat u laat zien wie u bent in de Heer Jezus. Daar willen we vanmorgen ook weer naar kijken, bij stilstaan. Dat u elke keer ook tegen ons zegt aan het begin van een dienst, dat er genade en vrede voor ons is. Dat we bij u mogen schuilen. Dat u groter bent dan alles wat we in het leven tegenkomen, ook de dingen waar we als een berg tegenop kunnen zien. En dat we bij u veilig mogen zijn. En Heer, we willen u bidden, wilt u ons helpen om dat te geloven. En wilt u daar ook deze dienst voor gebruiken, dat we er weer bij stilgezet worden. Dat we er weer in bevestigd worden. Heer, dat u er bent en dat we u nodig hebben. En dat u van ons houdt. Ik wil u bidden om een zegen voor al uw kinderen die samenkomen. Hier in dit dorp of ook verder weg, over heel de wereld. Heer, geef dat er kracht vanuit mag gaan, dat mensen bemoedigd worden in hun leven en in hun leven met u. En zo willen we u bidden, Heer, wees bij ons en laat ons dat merken. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Ik wil de kinderen vragen of ze misschien even naar voren willen komen. Want ik wil iets vertellen over waar jullie in de Bijbelklas mee bezig gaan. Jullie gaan met een Bijbelverhaal bezig in de Bijbelklas. En dezelfde vraag gaan we hier in de kerk ook naar luisteren. En dat is een verhaal over Jezus. Jezus gaat met drie mensen is hij op een berg. En dan gebeurt er iets. Net als met deze, wat zijn het eigenlijk? Klo in de daksticks of zo. Kijk, en als je die buigt, dan gaat die licht geven, hè? Dan eens probeer deze. Oh, ja. Kijk eens. Ja, hij begint te gloeien, hè? Hij begint helemaal licht te geven. Wil jij deze eens proberen? Nee, die doet niks. Nee? Ja, probeer maar. Nee, die doet ook niks. Kijk, het zijn drie mensen die zijn op de berg. En één begint licht te geven en de andere twee niet. Welke van de drie zou Jezus zijn, denk je?
Degene die licht geeft.
Ja, daar gaat het verhaal over. En wat dat betekent en zo, daar gaan we hier in de kerk ook over nadenken. Maar dat is het verhaal waar jullie gaan luisteren. Naar Jezus die op de berg is en er komen twee mensen bij, Mozes en Elia. En Jezus begint licht te geven en de andere twee niet. Dan gaan jullie straks naar luisteren in de Bijbelklas. We gaan eerst een lied zingen. Wat daar over gaat. Ik heb mijn hoofd niet precies welke. Maar Hij alleen. Ja. En Aaron gaat zingen. Nou, jullie mogen even in de kerk gaan zitten. Ja. Net als de kinderen in de Bijbelklas gaan we vanmorgen wat beter kijken naar een bijzondere gebeurtenis uit het leven van Jezus. Jezus samen met drie van zijn vrienden op een berg en heeft daar een ontmoeting met twee zwaargewichten uit het Oude Testament, namelijk Elia en Mozes. En om iets te begrijpen van wat daar gebeurt, moeten we wat beter kijken naar wat er daarvoor gebeurt. Want dit is een belangrijk verhaal. En je mist de betekenis ervan als je het leest als een verhaal dat helemaal losstaat. Losstaat van de rest van de Bijbel. Jezus heeft een aantal leerlingen om zich heen verzameld. Ze trekken al 2 jaar met hem op en ze leren hem kennen. En ze horen hem vertellen over God en over Gods bedoeling met ons leven en met deze wereld. Ze zien hem heel bijzondere dingen doen. En zo zijn ze in opleiding bij Jezus. En dat opleidingstraject dat ze volgen, dat gaat nu een nieuwe fase in. Vanaf nu gaan de dingen anders worden. En Jezus zelf zet ze op dat spoor. De grote vraag vanaf nu, zegt Jezus, is: wie ben ik eigenlijk? Wie is Jezus? Jezus zelf begint over die vraag. Vanaf dit moment moet dat de belangrijkste vraag zijn. Alles wat ze zien, alles wat ze horen en meemaken, gaat allemaal om die ene vraag. Wie is Jezus? Er is nog iets wat gaat veranderen. Jezus gaat het vanaf nu ook steeds meer hebben over lijden en sterven. Dat is wat hem te wachten staat. En hij probeert zijn vrienden daarop voor te bereiden. En dat gaat hem al lastig in bij zijn leerlingen. Het botst met al die bijzondere dingen die ze Jezus hebben zien doen. Zij hebben heel andere verwachtingen van Jezus. Jezus is nog maar net begonnen en hij heeft succes. Steeds meer mensen komen naar hem toe. Om naar hem te luisteren, om genezing te krijgen. Maar Jezus neemt hen mee. Ze gaan op reis. Ze zijn nu nog in Caesarea Philippi. Dat is een plaats in het bovenste puntje van het land. Maar Jezus neemt ze mee naar Jeruzalem. Een reis van bijna 200 kilometer. In Jeruzalem is de plek waar hij gevangen wordt genomen. En uiteindelijk ook aan een kruis zal sterven. Dus dit verhaal, dit moment, is een overgang. Vanaf nu gaat alles anders worden. Vanaf nu draait het dus helemaal over de vraag: wie is Jezus? En als het daarover gaat, dan gaat het meteen ook over lijden en sterven. Lezen Matteüs 16, vers 13 tot 28. Esther Schaap zal dat voorlezen.
Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoorden: sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hun: en jullie? Wie zeggen jullie dat ik ben? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, je bent Petrus, en op die rots zal ik mijn kerk bouwen. De poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. Alles wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen: God verhoede het, Heer, dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ga terug, Satan, achter mij. Je bent een valstrik voor me. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen, als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? Wanneer de mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. Ik verzeker jullie, sommige van de hier aanwezigen zullen de dood niet ervaren voordat ze de mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben zien komen.
Het woord van God. Het gaat dus om de vraag wie Jezus is. En dan wordt het meteen ook spannend. Mensen hebben er allerlei gedachten en ideeën bij. Gebaseerd op wat ze zien en meemaken, maar ook op wat ze weten uit de Bijbel. Dat Jezus bijzonder is en een groot profeet, dat is voor de leerlingen wel duidelijk. Petrus is er zelfs van overtuigd dat Jezus de Messias is. De redder die God had beloofd en waar al die profeten het Oude Testament het al over hadden. En voor Jezus is dat aanleiding om zijn leerlingen bij te praten. Hij geeft onderwijs wie hij echt is. Hij bereidt ze voor wat gaat komen. Hij heeft het over lijden en sterven en ook over zijn opstanding uit de dood. Maar dat lijkt niet te passen in het beeld dat Petrus heeft van Jezus. Of in elk geval niet van de Messias. En Petrus gaat met Jezus in discussie. Dat mag u niet zeggen. Dat kan niet, dat mag niet waar zijn. En dan wordt Jezus ook heel fel. Petrus moet zijn verwachtingen bijstellen. Zijn ideeën over Jezus kloppen niet. Ja, de Messias zal komen om alles goed te maken. Om een einde te maken aan al het onrecht en lijden. Maar toch is dat niet het hele verhaal. Er zitten een paar stappen tussen. En dat moeten ze de komende tijd gaan leren. En dan zegt Jezus iets heel bijzonders. Hij zegt, ik verzeker jullie, sommigen van die hier aanwezigen zullen de dood niet ervaren voordat ze de mensenzoon in zijn koninklijke heerschappij hebben zien komen. En dat blijkt een opstapje te zijn voor het volgende dat Matthäus gaat vertellen. We lezen het door, Matthäus 17, vers 1 tot 13.
Zes dagen later nam Jezus, Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus, Heer, het is goed dat we hier zijn. Als u wil, zal ik hier drie tenten maken. Eén voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen. En uit die wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een hevige angst en wierpen ze zich ter aarde. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei, sta op. Wees niet bang. Ze keken op en zagen niemand meer. Jezus was alleen. Toen ze de berg afdaalden, gebood Jezus hun, praat met niemand over wat jullie hebben gezien, voordat de mensenzoon uit de dood is opgewekt. De leerlingen vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moest komen? Hij antwoordde, Elia komt inderdaad en herstelt alles. En ik zeg jullie dit. Elia is al gekomen. Maar in plaats van hem te erkennen, hebben ze met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de mensenzoon door hun toedoen moeten lijden. Toen begrepen de leerlingen dat hij op Johannes de Doper doelde. Tot zover het woord van God.
Wat moet het ongelooflijk veel indruk hebben gemaakt op Petrus, Johannes en Jacobus. Ze zijn samen met Jezus en dan ineens begint er iets bijzonders te gebeuren. Ze dromen niet, maar ze zien, zoals het er staat, voor hun ogen wat gebeurt. Jezus begint te stralen. En niet zomaar een klein beetje, maar zo fel als de zon. En dat licht komt niet van buitenaf, maar van binnenuit. Jezus begint licht te geven. En dat licht is niet zomaar licht. Het is het licht van Gods heerlijkheid. En dat moet ontzettend indrukwekkend geweest zijn. Ze mogen heel even iets zien en iets ervaren van Gods heerlijkheid. En dat is heel erg bijzonder. Want normaal gesproken houdt God die heerlijkheid verborgen voor mensen. Want die heerlijkheid is voor mensen niet te verdragen. Die is verpletterend, die blaast je omver. Sterker nog, normaal gesproken overleef je dat als mens niet eens. Heel af en toe mogen mensen iets van die heerlijkheid zien. Een paar keer lezen we daarover in de Bijbel. Mozes vraagt op een gegeven moment of hij Gods heerlijkheid mag zien. Hij wist het allemaal niet meer. Hij wist niet meer wat hij van mensen en wat hij van God moest verwachten. En dan vraagt hij aan God: Heer, laat mij toch zien wie u echt bent. Laat mij toch uw majesteit zien. En God doet dat. Maar hij doet dat heel voorzichtig en heel liefdevol. Want Mozes vraagt nogal wat. Hoe graag Mozes het ook wil en hoe graag God het ook wil, het is levensgevaarlijk voor een mens om zo oog in oog te staan met God in al zijn heerlijkheid. En God bereidt dat goed voor. Hij zegt tegen Mozes dat hij in een grot moet staan. En dan legt God zijn hand op het gezicht van Mozes. En dan kan Mozes een glimp van God opvangen. Mozes kan hem niet in het gezicht kijken, maar alleen heel eventjes op de rug. En alleen dat is al ongelooflijk indrukwekkend. Alleen al die ene glimp die Mozes opvangt van God, is al genoeg om het gezicht van Mozes de rest van zijn leven te laten stralen. Zelfs die weerkaatsing van Gods heerlijkheid van het gezicht van Mozes konden de mensen niet verdragen. Als Mozes weer van de berg afkomt, dan kunnen ze dat niet verdragen. En dan zeggen ze tegen Mozes dat hij in het vervolg zijn gezicht moet bedekken. Dus die ene glimp van Gods heerlijkheid had dan onuitwisbare indruk gemaakt op Mozes. En nu gebeurt er eigenlijk net zoiets. Jezus neemt Petrus, Johannes en Jacobus mee de berg op. Jezus wil ze iets laten zien, iets bijzonders. Nou, en bijzonder is het zeker. Want als ze eenmaal op de berg zijn, dan begint het uiterlijk van Jezus te veranderen. Hij begint letterlijk te stralen. En let goed op, dat licht dat komt van binnenuit. Het is dus niet zoals bij Mozes. Mozes ging stralen omdat het licht van God op hem gestraald had. En hij reflecteert dan de heerlijkheid van God. Maar bij Jezus is het anders. Het licht van Gods heerlijkheid komt vanuit Jezus naar buiten. En het is alsof hier even de sluier wordt weggenomen. De gordijnen worden even opzij geschoven. En ze krijgen te zien wat er echt aan de hand is. En wat verder nog niemand heeft gezien. Want wat ze nu zien, Jezus die straalt en blinkt van Gods heerlijkheid, is eigenlijk normaal. Maar God dimt dat licht voor ons, omdat wij het niet kunnen verdragen. Onze wereld is donker en we zijn kleine en kwetsbaar zondige mensen. En die kunnen al dat licht van God niet eens aan. En daarom komt God in Jezus niet in al zijn majesteit en heerlijkheid naar ons toe, maar als een kwetsbaar mens. Maar nu mogen Petrus en Johannes en Jacobus even achter de schermen kijken. Ze mogen iets zien van de echte Jezus, die straalt van Gods heerlijkheid. In de 2 Korintiërs 4 vers 6 staat, want de God die heeft gezegd uit de duisternis zal licht schijnen, heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Dus die luister van God, die heerlijkheid, is te zien in het gezicht van Jezus Christus, staat hier. Jezus laat zien wie God is. Een andere Bijbeltekst, Hebreeën 1 vers 3. Hij, dan gaat het over de Zoon van God, Jezus, hij straalt Gods luister uit. Hij is zijn, hij is Gods evenbeeld. Als je om je heen kijkt en je onder de indruk raakt van die schepping, de hemel, de sterren, de oceanen, de bergen. Dan vertellen ze als het op aankomt maar een heel klein beetje van Gods glorie. Maar Jezus, die vertelt het hele verhaal. Hij is de glorie van God, anders dan al het andere. Maar dan gebeurt er nog iets bijzonders, want ineens komen er twee mannen bij Jezus staan. En Petrus herkent ze als Mozes en Elia. Twee kopstukken uit het Oude Testament, allebei grote profeten. En allebei hebben ze in hun leven verlangd om die heerlijkheid van God te zien. Niemand van ons, gewone stervelingen, is daar dichterbij geweest dan Mozes en Elia. En net als Mozes mocht ook Elia een glimp opvangen van Gods heerlijkheid. En nu staan ze hier naast Jezus, die straalt van Gods heerlijkheid. En hun verlangen wordt vervuld. Ze zien in Jezus de heerlijkheid van God. En ze zien God van aangezicht tot aangezicht. En Mozes en Elia zijn niet gekomen om Jezus bij te praten. Waarover ze praten, vertelt Matthäus er niet bij. Lucas weet te vertellen dat ze het hebben over het levenseinde van Jezus. En het is dus niet zo dat Jezus wordt bijgepraat door Mozes en Elia over de plannen die God heeft. Nee, het is andersom. Jezus vertelt aan hen, aan Mozes en Elia, over zijn lijden en zijn sterven. En wat hier gebeurt kun je niet loszien van wat er daarvoor gebeurde. Over de vraag wie Jezus is en het tumult wat ontstaat als Jezus iets zegt over het lijden. Op een machtige manier laat Jezus hier zien wie hij is. De gordijnen schuiven even opzij en ze zien de heerlijkheid van God. Die wordt even zichtbaar in Jezus. Mozes en Elia, de giganten van het Oude Testament, verbleken bij Jezus. Ze waren grote profeten. En ze hebben het voorbereidende werk gedaan, maar Jezus gaat dat afmaken. Alles komt samen in Jezus. En alsof dat allemaal nog niet indrukwekkend genoeg is, zien de leerlingen ineens de wolk van Gods heerlijkheid. De wolk in het Oude Testament is het teken van Gods aanwezigheid. Ze zien die stralende wolk ineens over hen heen. Om hen heen. En uit die wolk klinkt dan ineens een stem uit de hemel. En God zelf bevestigt wat we hier gebeuren. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Dus God zelf onderstreept wat we allemaal zien. God zelf bevestigt opnieuw wie Jezus is. Zijn eigen zoon. In wie hij vreugde vindt. Dit is wie Jezus is. En op zich is wat God hier zegt niet nieuw. Dat had God al eerder gezegd toen Jezus in de Jordaan werd gedoopt. Nieuw is wel wat God er nu bij zegt. Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Luister naar hem. Dit is waar het om draait. Dit is waarom Petrus, Johannes en Jacobus mee moesten de berg op. Dit moesten ze zien. Dit moesten ze ervaren. Dit moesten ze horen. God zelf wijst Jezus aan. Wil je weten wie God is? Kijk dan naar Jezus. Wil je weten hoe het zit met het koninkrijk van God? Luister dan naar Jezus. Zet je eigen gedachten en ideeën opzij. Jezus laat zien hoe het werkelijk zit. Er gebeurt heel veel in korte tijd. Jezus, waar Gods heerlijkheid van afstraalt. Mozes en Elia die opeens verschijnen. Dan ook nog zijn stem uit de hemel. Het is te veel, het is te overweldigend. En Petrus, Jacobus en Johannes worden bang. Maar dan is het ook ineens voorbij. Misschien is dat nog wel het meest vreemde, dat het allemaal zo van korte duur was. Het houdt weer op, de glans verdwijnt. Het lijkt het gewone leven wel. Hoogtepunten duren vaak te kort. Maar Jezus stapt op hen af en raakt hen aan en zegt, sta op, wees niet bang. En alles was weer zoals het was. En intussen is alles anders omdat de hemel open is geweest. We mogen meekijken en meeluisteren met Petrus, Jacobus en Johannes. Want God wil met deze gebeurtenis ook ons iets vertellen. God zet alle schijnwerpers op Jezus. Het gaat om hem. Wil je weten wie God is? Kijk naar Jezus. Wil je weten wat God wil? Luister naar Jezus. Het gaat erom dat we Jezus' boodschap serieus nemen. Niet voor niets is het een van de kernwaarden van Samen Jong. Het gaat erom dat we Jezus' boodschap serieus nemen. En dan gaat het om de hele boodschap van Jezus. Niet alleen wat jou aanspreekt of wat jou goed uitkomt. En die boodschap van Jezus is radicaal. Als het gaat om Gods liefde, maar ook als het gaat om ons leven. Volgeling van Jezus zijn, dat is niet vrijblijvend. Daar word je helemaal in betrokken. Dat bepaalt hoe je kijkt naar de dingen. Hoe je denkt over bijvoorbeeld relaties. Over rijkdom en bezit. Over je medemensen. Over verantwoordelijkheid en hoe ver die gaat. Het bepaalt de keuzes die je maakt. Ook in alledaagse dingen. Bijvoorbeeld de kleding die je draagt en de boodschappen die je koopt. Jezus' boodschap, dat zijn niet zomaar een paar basisprincipes of een rijtje regels waar je je aan moet houden. Geloven in Jezus maakt dat je met Gods ogen naar de dingen gaat kijken. Geloven in Jezus is een geloof dat verschil maakt voor je dagelijks leven. En Jezus leeft zelf ook voor hoe dat uitziet. Het meest radicaal wordt duidelijk wat liefde is als je kijkt naar Jezus. Hij geeft zichzelf zonder voorwaarden. En hij leert het ons ook om op die manier te leven. In het gedeelte wat we net gelezen hebben, zegt hij dat je je niet vastklampen aan de dingen die belangrijk lijken. Daar vind je het leven niet. Dat laat zien dat geloven niet iets is wat je erbij doet. Maar het is verweven met je hele leven. En wat dat betreft blijven we ons hele leven leerling van Jezus. Omdat we steeds nieuwe dingen moeten bijleren en soms ook dingen moeten afleren als we ontdekken dat er dingen in ons leven zijn die niet kloppen met hoe God het heeft bedoeld. En daarin hebben we allemaal veel te leren. Want wat Jezus wil, dat staat zo vaak zo haaks op wat we zelf willen. Wat Hij ons wil leren over hoe we gelukkig kunnen zijn, is zo anders dan onze eigen ideeën daarover of wat we daarover aangepraat krijgen. En dat is maar één manier waarop we dat leren. Namelijk door Jezus' boodschap serieus te nemen. Door in het licht van Jezus te stappen en onszelf toe te vertrouwen aan Hem. En accepteren dat Hij veel beter weet wat goed voor ons is dan wij zelf. Om dan te ontdekken hoe geweldig groot zijn liefde is. En dat wat Hij met en voor ons wil zo ongelooflijk goed voor ons is. En voor de mensen om ons heen. Amen. Laten we een lied zingen dat een gebed is. Dat God tot ons wil spreken en dat dat ook doorwerkt in ons leven. Spreek, o Heer, door uw heilig woord. Jezus' boodschap serieus nemen. Zijn leerling zijn, worden. Klus voor ons allemaal. Opdracht voor ons allemaal. En ik ga vanavond beginnen met een aantal gesprekken voor jongeren vanaf een jaar of 16 die wat meer verdieping willen in hun geloof. En dat gaat ook over deze dingen. Leerling van Jezus zijn. Over hoe Jezus je leven, richting en betekenis geeft. Hoe je je geliefd mag weten. Hoe je het geheim vindt van het geluk. Hoe je niet meer leeft voor de bevestiging van anderen. Hoe je kunt bidden. Probeer te ontdekken wat Jezus ons daarover wil leren. Nou, als je interesse hebt om mee te doen, schiet me dan na de dienst even aan. Of stuur een berichtje of een mailtje. Het andere gaat over de collecte. Want daar is het nu het moment voor. Zoals jullie weten ondersteunen we als gemeente de kinderen van onze zuster Bobby Darik. En die noodgedwongen in Maleisië wonen. Ze hebben ook een filmpje opgenomen voor ons, zodat we hen wat beter leren kennen. En ze willen ons ook graag bedanken in dat filmpje. Dat filmpje zullen we straks laten zien na de dienst, zodat het niet op de livestream komt. Dus we zoeken om straks naar de zegen nog even weer te gaan zitten. Dus nu de collecte, wanneer u en uw gaven zegenen. danken en bidden. Nog een paar dingen over het gebed. We zullen bidden voor Ariba, Joshua en Kevin, de kinderen van Bobby. Natuurlijk ook voor Bobby zelf. Ibrahim en Nadia Elia zijn vandaag 50 jaar getrouwd. We hebben ook gevraagd of we als gemeente ook met en voor hen willen danken. Ze zijn er vandaag niet. Ze zijn in Wenen voor de begrafenis van een familielid. We zullen ook voor hen bidden. En vandaag is het Israël Zondag. Een zondag die bedoeld is om aandacht te vragen voor de band die we als kinderen van God hebben met het Joodse volk. We zijn familie. God is met Israël begonnen en hij heeft beloofd dat hij nooit zal loslaten wat zijn hand begonnen is. En wij zijn gered en wij mogen Gods kinderen zijn omdat we mogen delen in wat de Messias Jezus voor ons heeft gedaan. En tegelijkertijd is Israël nu volop in discussie vanwege de oorlog met Hamas en Hezbollah. En dat verdeelt, je bent voor of je bent tegen. En ook in de kerk is dat best een spannende discussie. Maar laten we dat ook samen in gebed brengen. Niet om God te vertellen wat hij moet doen, maar om te beseffen dat God veel groter is dan wij. En laten we bidden om zijn vrede voor Israël, de Palestijnen, de mensen in Libanon en ook voor onszelf. Laten we bidden. Heer onze God, Heer, dank u wel dat u bent wie u bent. Dat het niet afhankelijk is van wat wij daarvan vinden, wat wij ervan kunnen geloven. Heer, wat ons goed uitkomt, maar dat u bent wie u bent. En dat niets en niemand dat kan veranderen. En Heer, dank u wel dat u naar ons toe komt. Dat u niet ver weg blijft in de hemel. Dat u niet die heerlijkheid die u had voor uzelf hield. Maar dat u gekomen bent in Jezus als een kwetsbaar mens. Om zo dicht bij ons te kunnen zijn en te laten zien wie u bent. Dank u wel dat we mochten meekijken met Petrus, Jacobus en Johannes. Om te zien wie Jezus echt is. Niet alleen maar een goed en mooi mens. Niet alleen maar een wijze leraar. Maar uw zoon. En Heer Jezus, u bent Heer, ook over ons leven. En dat beleiden we en wil ons ook helpen om de consequenties daarvan te trekken. Dat we u echt ook Heer laten zijn. Dat niet alleen maar te zeggen, maar ook echt Heer, u echt Heer te laten zijn over ons leven. Dat we zover komen dat we toegeven dat u het veel beter weet dan wij. Ook als het gaat om ons eigen leven. Als het gaat om ons geluk of de manier waarop we ons leven leven. Heer, help ons om te luisteren naar u. Help ons om heel ons leven lang leerling van u te zijn en te blijven. En ons ook te laten veranderen door naar u te luisteren. Werkt u met uw geest in ons. Heer, we bidden u voor de wereld waarin we leven. Waar veel aan de hand is. Heer, dat kan ons onrustig maken. Heer, we horen en zien veel over oorlog, vluchtelingen. We willen u bidden voor mensen die lijden aan het leven, die leven in angst. Heer, en op deze Israëlzondag willen we ook bidden voor uw volk Israël. Heer, we willen u danken dat we mogen delen in de redding en de zegen van Israël. En dat we door de Heer Jezus ook uw kinderen mogen zijn. En we bidden u voor uw volk om de roeping die ze van u hebben gekregen ook waar te maken. Te midden van alle bedreigingen die er zijn al sinds u Abraham hebt geroepen. Heer, en alle ogen in de wereld zijn op dit moment gericht op Israël. Het roept zoveel vragen op wat daar gebeurt en er brengt zoveel verdeeldheid. En er is zoveel wat we niet weten of niet zien. We willen u bidden voor de gijzelaars die nu al een jaar onvindbaar zijn. Heer, die leven in onzekerheid en ook onzekerheid is bij hun familie. En we willen u bidden, breng hen veilig thuis. We bidden u voor hun families, om met die onzekerheid om te gaan. We willen u bidden voor de regering van Israël, om het goede te doen in dit conflict. We willen u bidden voor de burgers in Gaza en Libanon, die als ze ongewild worden meegesleurd in deze oorlog. We willen u bidden ook voor onze christelijke broeders en zusters daar. We willen u bidden voor de strijders van Hamas en Hezbollah, dat ze ook uw vrede mogen ervaren. En verder brengen we het maar bij u, Heer. U weet wat uw plan is. En u weet wat goed is. We willen u bidden voor de Alpha-cursus die op dit moment loopt. In zegen de gasten. Geef dat ze mogen ontdekken wie u bent. Zegen ook de gespreksleiders. We willen u danken dat Nadja en Ibrahim Elia mochten gedenken dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Heer, dank u wel dat u hen hebt gespaard en aan elkaar hebt gegeven. En zegen hen en hun kinderen en kleinkinderen. En wees bij hen nu ze afscheid moeten nemen van een familielid in Wenen. Geef daar ook uw kracht. Laat merken dat u bij hen bent. Heer, wil u bidden voor Ariba, Joshua en Kevin, de kinderen van Bobby. Heer, laat ook merken dat u dicht bij hen bent. En Heer, in die onzekerheid waarin ze zitten en de hoop om een leven in Nederland te kunnen opbouwen. Heer, wilt u dat leiden? Geef dat er een oplossing mag komen. We willen ook bidden voor Bobby in de onzekerheid die ze daarover heeft. En het verdriet dat ze haar kinderen moet missen. We willen u bidden voor alle clubs en alle bijbelstudiekringen die langzaamaan weer beginnen op te starten. Zeg ook de gespreksgroep voor jongeren die vanavond gaat beginnen. Heer, maak ons allemaal tot echte leerlingen van u, Heer Jezus. Dat u de belangrijkste bent in ons leven. En dat onze keuzes in het leven en wat wij belangrijk vinden worden bepaald door uw werk met uw geest in ons. En Heer, u kent ons, u weet wat we meedragen. Heer, u kent de moeilijke ervaringen in ons leven. Heer, u weet het ook als we rouw en verlies dragen. Heer, dat soms zomaar weer naar boven kan komen en ons uit evenwicht kan brengen. Heer, laat merken dat u bij ons bent. En Heer, wat we ook meedragen, we brengen het bij u. En wij eren en aanbidden u om wie u bent. Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals het was in het begin. En nu en altijd. Tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Leerling van Jezus zijn, die Jezus' boodschap serieus nemen. Daar ging het in de preek over en dat is ook de bedoeling van ons leven. Laten we als leefregels van ons leven luisteren naar een aantal gedeelten uit het onderwijs van Jezus uit de bergrede. Ik lees gedeelte uit Matthäus 6 en een gedeelte uit Matthäus 7. Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreten mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan de duisternis? Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon, de God van het geld. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Want is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Oordeel niet opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal over jou geoordeeld worden. En met de maat waarmee jij meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, dan pas zul je scherp genoeg zien om een splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Het woord van God. Laten we zingen op Psalm 25, vers 4. Dan komen de kinderen uit de Bijbelklas weer terug en mag je de kinderen uit de crash terughalen. Zullen we samen ook de dienst afsluiten. Ja, laten we zingen het lied Vervuld van uw zegen. De Heer laat ons niet gaan zonder zijn zegen. Ontvang in geloof en ga heen in vrede. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. De livestream wordt gestopt en we gaan dan kijken naar een filmpje waarin kennis maken met Joshua, Kevin en Ariba. spreken goed Engels, maar het lukte mij niet technisch gezien om dat te ondertitelen. Dus ik heb gisteren een bericht op de website geplaatst waarin ik in het Nederlands vertaald heb wat zij hier zeggen. Maar laten we kijken naar wat ze te vertellen hebben.
Greetings everyone, my name is Joshua, I am 17 years old. I am currently living here in Malaysia with my siblings and my uncle who takes great care of us. I hope all of you are doing well. I want to thank you for all the things that you guys have been doing for us in these hard times. And I'm looking forward to meeting you all in person and thank you for that. And we are hoping to see you all soon and see my mother soon and have a great life there and get my further education and fulfill my dream, which as of now is to become a businessman. I once again want to thank you all for every single thing that you guys are doing. You guys really are a blessing from the Lord. I wish you guys all the best and hope to see you all soon. Take care. God bless you.
Hi everyone. My name is Kevin. I'm 12 years old. My hobbies are editing, writing songs, and especially playing cricket. I intend to become a cricketer in the near future. Currently, we are living here in Malaysia with our dear uncle. I really wish to be there with my mother and live a good life and go to a good school. I'd also like to thank you all for helping us. God bless you all.
Hello everyone, my name is Ariva and I'm 22 years old. I have a passion for sketching dresses. Currently we're living in Malaysia with our uncle after our father's demise. It's been really challenging for us since our mother is also not here, but really looking forward to join her soon in the Netherlands and have a good life and better education there. We're also really grateful to all the church members for their support and love during this time. We're also really looking forward to meeting you all very soon. God bless you all. Thank you.